Sandra Suca Ayala. Ik kom uit Peru, uit Andesgebergte Ayacucho. Ik ben al ongeveer 16 jaar hier in België. Voor mijn komst heb ik gewoond altijd in Ayacucho. De burgeroorlog heeft mij verplicht mijn land te verlaten. Ik was toen 17, 18 jaar pas.
En je woonde toen in de Andes, in een dorp vol met Quechua-Indianen. Hoe was het leven daar voor Quechua-Indianen?
Het is verschillend. In de hoge bergen was de rust. Het was een andere manier van het leven. In de stad was de discriminatie heel hoog. En bovendien, de burgeroorlog heeft dat nog groter gemaakt. Veel Indianen zijn daar uitgeroeid geweest. De Ayacuchanen waren mensen dat die opstandig waren. Met de burgeroorlog, met Sendero Luminoso. Alle Ayacuchanen werden genoemd terroristen. Of dat wij waren... Of niet, iedereen werd genoemd als terroristen.
En Sendero Luminoso, dat was het lichtend pad in het Nederlands.
Ja, het lichtend pad, inderdaad. Dus iedereen werd getint van het dorp van Ayacucho, of de strijk van de Andesgebergte als lichtend pad. Vooral de Indianen. En met die verhaal hebben ze eigenlijk uitgeroeid, de Indianen. Ik herinner me bijvoorbeeld in het dorp waar dat wij wonen, in Añaycancha, waar dat nu, ik heb een project dat daar loopt. Daar hebben ze volledig hun dorp uitgeroeid aan de Indianen met de gezeggende dat die waren van de lichtenpad. Terwijl dat niet waren uit het lichtenpad. De reden waren de mijnen uithalen, de uranium uithalen. De Indianen zijn in opstand gekomen voor de uranium. De regering heeft dat niet beter of slechter gevonden. Dan heeft gezegd dat die lichtenpad waren.
En waar zijn de overblevenden van die dorpen naartoe gegaan?
Naar de sloopwijken in Lima. Veel Indianen hebben hun dorpjes achtergelaten, hun diertjes achtergelaten, hun hoogsten achtergelaten. Gevluchten gewoon, omdat hadden ze schrik van de militairen. De moeilijkheden was dubbel voor de Indianen. Veel van de kinderen van de Indianen spraken Quechua. Spaans was nieuw, de discriminatie was groter. Als je niet blank bent en als je een Indiaanse achternaam hebt, werd je 10 keer gediscrimineerd. Dus dat was geen kans. En daardoor zijn ze in de sloopwijken gaan wonen. De sloopwijken zijn enorm veel rechtgestaan door prostitutie, alcoholisme. De generatie van de Quechua-taal is volledig vernietigd.
Ben je zelf in het Quechua opgevoed?
Ja, ik ben zelf in Quechua taal opgevoed. Mijn moeder spreekt Quechua, mijn vader spreekt Quechua. Thuis was Quechua sprekende en in de school was dat Spaans. Begin 90 ben ik naar Europa gekomen door omstandigheden van de burgeroorlog.
Kan je misschien iets meer vertellen over die omstandigheden? Hoe dat u uiteindelijk in België bent terechtgekomen?
Ik ben gekidnapt geweest, Ginter. 3 keren. We weten niet of dat de militairen waren. We weten niet of dat de lichtenpad waren. Maar in ieder geval ben daar moeten weg gaan lopen van Ayacucho. De laatste keren, die hebben een som geld gevraagd aan mijn ouders. Mijn vader was bekend hier in Europa. Die deed dat in tentoonstellingen en zo. Mensen dachten dat mijn ouders heel veel geld hadden. De militairen dachten maar dat mijn vader met de lichtenpad te maken was. En de lichtenpad dachten dat hij mijn vader met de militairen te maken was. En wij werden dan langs twee kanten gepest.
En was uw familie actief in de strijd tegen het regime?
Ja, mijn vader was steeds bezig en nu zijn we steeds bezig nog. We hebben nu een instituut, cultureel voor de Indianen. Wij waren pro-Indianen. Mijn vader verzamelde dan weeskinderen. En dan probeert ze dan te leren tapijtjes te maken, kunst te maken van de Indianen, filosofie van de Indianen te leren. Maar dat past niet goed in de regering. Daar hebben ze proberen mijn vader dan een tint te geven dan dat hij een terrorist was, tegen de regering was. En het jaar van Alan Garcia in die tijd was een hele zware periode. Ik spreek uit chance dat mijn vader gekend was hier in Europa en dat hij min of meer connecties had voor mij te kunnen uithalen.
Ten tijde van de burgeroorlog was Alan Garcia president en nu is hij terug aan de macht. Is daar een verschil in manier van regeren? Is hij nog steeds tegen de Quechua-Indianen?
Hij is steeds aan het stelen, zou ik zeggen. Tegen de Indianen zijn alle regeringen geweest. Eén meer dan die andere. Die zeggen ze dat die wel doen iets voor de Indianen, maar die doen ze eigenlijk niet. De vorige regering was bezig bijvoorbeeld met pro-Indianen, dit en dat, pro-cultuur. Maar uiteindelijk stelen ze op en die doen ze niks op. Als het zouden ze pro-Indianen zijn, zouden ze scholen geven in Quechua-taal. Want nog één generatie, de Quechua-taal is volledig verdwenen. Als die echt pro-Indianen zijn, zouden ze luisteren. Het probleem van Ginter, het probleem van de racisme, het probleem van integratie. Wij hebben een grote probleem van integratie. Die vorige keer, dat in het jaar 90, in de vorige eeuw, was Alan Garcia en die heeft gewoon gestolen. Die heeft de Banco Nacional, dus de nationale bank waar dat reserve was van goud, die heeft allemaal gestolen. Die heeft genocide gemaakt, Ayacucho volledig uitgeroeid. Die heeft een crisissituatie qua economie ons achtergelaten. En ik kan dat niet begrijpen. Hoe kan dat tot hiertoe nog president zijn? Die is niet gekozen geweest. Die heeft dat gewoon met het geld dat hij heeft gestolen gewoon terug binnengegaan. En de Indianen hebben niks te zeggen. Dus wij moeten gewoon alles aanvaarden en meegaan met wat dat ons hebben ze gegeven. Onze lot is dan nog niet veranderd. Het zal zeker nog lang duren. Het enigste wat dat kan veranderd zijn is als wij zouden krijgen een educatie in onze eigen taal.
En dat is eigenlijk de enige oplossing om zelf maar uw lot in eigen handen te nemen. En dat doet u ook wel met uw VZ2 Levensbergen. Vertel daar eens wat meer over.
Dat is een droom geweest. Ze begonnen met de gezinnen te aanmoedigen, omdat juist in dat periode had Fujimori ook aangemoedigd aan de Indianen terug te keren naar hun landbouw. Die had een paar projecten, agriculturenprojecten gestart. Door de kinderen hebben we aansprekend, hebben we aan de ouders proberen terug te overtuigen naar de Hoge Bergte. Wij hadden begonnen met een paar gezinnen. Want wij hebben dan toen een soort waterbazijn gebouwd om water te verzamelen en terug irrigatie te maken. We waren met tiental gezinnen al toen. Toen is een enorme vuile ramp gebeurd waar dat... De toma of de irrigatiekanaaltje dat we hadden gebouwd met opwarming van daar, die gletsjers, en ze begint te smelten. We hebben overvloed water gehad. Een beetje water, dan begon de groen te groeien. Dat was een ander probleem. Waar dat vertrok 20 liter van ene plaats water naar de andere plaats, kilometers achteraf, kwam er maar een paar druppels water. Halverweg de aarde was zodanig droog geworden dat die slorpte de water en zo. Er was een lange project begonnen. De mensen proberen samen te krijgen, proberen te overtuigen dat er toch betere tijden ging komen. En zo zijn ondertussen al lang voorbij de jaren gegaan. Hebben we een schooltje al ondertussen gebouwd. We hebben een ziekenhuisje. We hebben het dorpje volledig, de takjes volledig begonnen te maken. Dat was in de periode van Fujimori goed begonnen. En mijn periode van Toledo natuurlijk is vergeten de mensen. Die heeft daar omgekeerd aan gedaan. De president van Fujimori heeft de decentralisatie gedaan. Met die andere president was dan centraliseren terug in Lima. En dat was dan natuurlijk met alle rampen bij. Omdat we hadden begonnen de dorpje volledig te herbloeien. Was terug achteruit gegaan. De mensen zijn terug naar Lima gegaan. Terug overtuigen. Met al de rampen bij, want El Niño had er zoveel dingen meegebracht. Van alles en nog wat. We hadden zoveel ongelukken, want in de stad, in de hoofdstad, heb je dan de mogelijkheden om van alles te krijgen. Maar in de Hoge Bergte moet je eigenlijk gaan zoeken. Er is geen water. Je moet water zelf gaan zoeken. Er is vanzelfsprekend niet elektriciteit. Er is niet eigenlijk de luxe leven. En dat moet je overleven. En er zijn weinige mensen dat die boven zijn gebleven. Gelukkig hebben wij een instituut pro-Indianen proberen open te doen. Instituto Cultural de Quechua. Voor Indianen. Waar dat Indianen mogen hun eigen taal spreken. Waar dat Indianen mogen in Indiaanse taal, in Quechua, dus les volgen. Hebben we met die, op die soort manier overtuigd toch maar daar te blijven. En dan wat geld verzameld hier. En meegenomen naar Ginter. Het is niet veel, een paar duizend euro. Ik heb daar wegen gebouwd en... een dakje van de ziekenhuizen gebouwd. Ja, de mensen hebben ze meer warmte, die hebben ze meer comfort. Daar komt een dokter, daar komt de medicijnen. Iedereen heeft er meer zin om daar te blijven, in plaats van terug te decentraliseren naar Lima te gaan. Onze waterirrigaties, onze oplossing was om geen water te verliezen, hebben we met cementen gedaan. De wand van de irrigaties. Op dat manier hadden we geen verlies van water, want dat was een oplossing natuurlijk. In het begin was dat voor ons wauw. Maar eerst aan de Indianen leren met cement werken. Er is geen zand in de Goggenbergte. Dat is andere geografische problemen. Er is geen materiaal. Dus vrouwen hebben zitten rotsen te malen. Sommigen hebben ze naar de rivieren geweest. Dan hebben ze lepel per lepel die zand uitgehaald. Zo hebben we in het begin onze irrigatie gemaakt, kilometers en kilometers. Ja, en ineens dat die water was en ineens dat die begon te groeien, een beetje groenten en een beetje granen. Ja, de Indianen zijn blijven plakken. En nu, met de vorige regering, hebben ze natuurlijk niet beter of breder gegaan. Dan zijn ze nu aan het terugkeren en nu geloven ze wel in het project.
De Indianen bouwen eigenlijk het dorp helemaal zelf.
Ja, samen met mijn ouders proberen we dan ingenieurs te krijgen. We proberen dan in Ayacucho ook steun te vragen aan de studenten. Alsjeblieft, komt ons helpen. Er is enorm veel inzet van onszelf. We moeten zelf economisch ook zelf veel pompen. De bedoeling is proberen terug te opbouwen. En veel van de Indianen, weeskinderen, zijn tegenwoordig een beetje al in de universiteit. Sommige kinderen met veel chance. Die proberen we te spreken. Kijk, uw vader was daar van een dorp. Komt het aan ons helpen? En alsjeblieft, ik kom ook van ver. Ik kom van België. Ik probeer te verzamelen. Kom mee. En ik heb dit jaar, ik moet eerlijk toegeven, het was voor mij een goede, warm gevoel. Omdat wij hebben 300 mensen dat die zijn teruggekeerd. En nu hebben we 8 dorpjes. Dat varieert er nu. Vanaf 300, 800 mensen tot 1200 mensen. En in het begin waren het spokdorpen. Deze kerk proberen we nu een schooltje te bouwen. Ik hoop dat het lukt. Gaan ze proberen van orde bouw of zoiets? De bouworde gaan ze mij steunen. Met de mensen gaan we proberen van hieruit te gaan naar Anja Ikantja.
Heeft de Quechua-cultuur eigenlijk ook nog bij de jongere generaties?
Jammer genoeg niet meer. Nu blijft het alleen bij de ouderen. Door de discriminatie, de taal wordt niet meer geoefend. In de hoofdstad, in Lima, niemand spreekt Quechua. Het bestaat niet meer. Die begrijpen ze niet meer. Daar moet ik wel heel jaloers spreken tegen Bolivia. In Bolivia spreken ze wel in La Paz Aymara nog. En rechter spreekt Aymara. Dat is voor mij chapeau, want die hebben zo'n etnische taal, hun etnische cultuur nog. Maar bij ons, in Lima, als je met Quechua spreekt, je werd er gediscrimineerd. Je wordt er uitgelagen. Hoe Indianer dat je uitziet, hoe gediscrimineerd dat je wordt. Hoe blanker dat je uitziet, hoe gemakkelijker dat je wordt.
Dus een inheemse president in Peru zal nog wel een toekomstmuziek zijn.
Ja. De meerderheid zijn ze arme mensen. Maar wie heeft er de macht? President Alan Garcia heeft er macht op het gebied van geld. En, ja.
En leeft er een beweging onder de Quechua-Indianen, ook die ook verspreid zijn over heel het land?
Ja, het begint, maar wij proberen dan, toch in Anja Ikantja probeer ik met de mensen te praten en te zeggen, niet meer alsjeblieft de revolutie beginnen, want het is geen weg. Dat is maar, die gaan ze uitroeien elkaar. Het is geen oplossing. De oplossing is samen een andere toekomst bouwen met educatie. We moeten scholen hebben in Quechua-taal. We moeten ons inrichten een opleiding te geven aan de Indianen in hun eigen taal, meer waarde geven aan hun. Dat zal de oplossing zijn. Wij krijgen granen van Amerika naar ons toe, in plaats van wij onze granen zelf in de markt te zetten.
Maar vindt u nog mensen die landbouwer willen zijn?
Dat is het een feit. Daarom heb ik gezegd, met de regering van Toledo zijn ze veel Indianen uitgelokt terug naar Lima, omdat zogezegd Toledo heeft de sloopwijking nog meer gratis gronden gegeven aan de Indianen. Kom maar, Indianen, kom. Maar dat is geen oplossing. De Indianen hebben ze, de agricultuur in de hoofdstad. Lukt dat niet, want dat is zand. En in de hoge bergen zijn gronden voor aardappels, voor granen. En met de al bij al, dat heeft veel Indianen weegebracht. Die zijn 300 of meer vertrokken. Waar dat wij waren triestig in de Hoogberg gebleven. Want ja, als meerderheid begint te vertrekken, dan is het zoals een soort mier. Hè. De grote gaat naar daar en iedereen volgt. En overtuigd maar om daar te blijven met al de miserie, zonder elektriciteit, zonder comfort. Ja, dat is eeuwige strijd. Alleen bij de kinderen kun je overtuigen. Als je een nieuwe school open doet en je belooft om educatie te geven, en dan hoeft niet meer de kinderen terug naar de school te gaan, dan moet je niet meer aan naar de stad te gaan en probeert in hun eigen taal te geven. Veel zijn ze teruggekeerd en nu begint er een soort strijd ook tussen de Indianen. Ik ben begonnen met Manalyasa heeft nu elektriciteit. Ah, wel, maar Anjaikantja zegt, we willen ook elektriciteit. Wat moeten wij doen? Ah, wel, samenwerken. We moeten samenwerken. We moeten wegen maken. We moeten dit doen. We moeten dat doen. Er is zoveel om te werken.
En wordt er eigenlijk samengewerkt met de verschillende Indianen over de grens heen, dus ook in Bolivia?
Het zou tof zijn, maar het laat niet toe, de regering. Wij moeten enorm veel... Als jij probeert een beweging te organiseren voor Indianen, neiging ziet nog altijd, er ligt een pad. Die broebelt, er ligt een pad opnieuw. Dat is niet waar. Nu, wij krijgen geen toelating voor ons Indiaanse instituut, Instituto Cultural de Quechua. Wij krijgen geen toelating om les te geven daar. Die hebben een schrik dat de Indianen terug samen gaan komen. Die gaan ze terug beginnen leren, want de Indianen gaan ze ook hun rechten gaan beginnen vragen. En dat past niet goed. Hoe dommer dat de mensen blijven, hoe beter natuurlijk voor de regering. Dan kunnen ze wijs maken, dan kunnen ze uitplunderen. Peru is een rijke land. Zeker de Andesgebergten. Je hebt uranium, je hebt er gronden, je hebt er mineralen, je hebt er van alles. Maar de mensen hebben ze niet de capaciteit om dat uit te halen.
En ondervindt Peru geen druk van Bolivia, nu dat Evo Morales aan de macht is?
Ja en nee. Ja, nee, die Indianen van Bolivia bijvoorbeeld zijn meer gestructureerd. Die hebben meer... die hangen samen meer dan de Indianen van Peru. De Indianen van Peru aanvaardt hun lot, zou ik zeggen. Die gaan ze niet gemakkelijk in opstand komen. Die gaan ze schrik hebben, omdat hebben ze uitgeroeid. Bolivia heeft er niet zoveel meegemaakt. Die hebben een armoede, maar niet zoveel uitplundering gemaakt zoals Peru. Peru heeft een grote uitplundering gemaakt van de Verenigde Staten, van Europa zelf. Die zijn meer aan hun lot gezegd van oké, wij zijn uitgeplunderd geweest, wij gaan niet meer in opstand komen. In Bolivia niet, wij zijn uitplunderd, oké, wij gaan samen boven komen en die gaan ze in opstand komen. Dan gaan ze noord-zuid bewegen. Die geloven ook in hun eigen, maar in Peru niet meer.
En kijken die bewegingen in Bolivia over de grenzen heen? Wilden die lotgenoten niet helpen in Peru?
Nee, de Bolivianen haten eigenlijk Peruanen. Ja, Bolivianen haten Chilenen, Peruanen haten Chilenen. Die hebben een soort haat gekweekt in de educatie. Dat is verkeerd. Bijvoorbeeld de nationalisme tegen de Bolivianen, tegen de Colombianen, tegen de Ecuadorianen. Dat wordt in de school gepompt, van kleins af aan, gegroeid met die haat.
En heeft met Levensbergen ook een project in Bolivia lopen. Wat doet u daar precies?
Daar proberen wij een dorpje te helpen. Hetzelfde als in Anjaikantja, met waterbazijnen. Daar is beter gestructureerd dan in Peru.
En wat vinden zij ervan, dat ze geholpen worden door Peruanen?
Een beetje raar. In het begin dachten ze, je moet dan niet zeggen dat je van Peru bent. Je moet zeggen dat je komt van België. Dat is stom. Dus als ik naar Bolivia ga, dan ga ik zeggen, ik kom uit België. Daar zien ze mijn papieren, dat ik een Belgische ben. Dat is de enigste manier om binnen te geraken. 2 jaar geleden ben ik in Bolivia geweest en ik ben toen als Peruane binnen geweest. Dat wel, dat heeft bijna mijn leven gekost.
Zo?
Daar was juist de opstand gekomen, die staatsgreep. Dan hebben ze me bijna vermoord. De Bolivianen houden ze niet van Peruanen.
En in het dorp zelf, waar het project loopt?
Daar loop ik als Belg. Daar loop ik niet als Peruane, daar loop ik als een Belg. De dorpjes zelf hebben ze mij graag. Maar ik ben heel voorzichtig. Ik ken de mentaliteit, dus ik probeer mee te spelen en probeer mee te gaan.
Krijgt het project in Bolivia ook steun van de regering?
Nee, ook niet. Alhoewel, nu met Evo Morales is anders. Die geven meer waarde aan de projecten dat die geholpen worden, maar die worden gekeken eerst. Voordat die goedkeuring gaat gepasseerd worden, dat gaat toch denk ik een paar jaren duren. Maar ik geef dat niet op. Die zijn wel meer opgewarmd voor het instituut. Daar zouden ze wel graag in Bolivia hebben. Maar ik moet eerst een vestiging krijgen in Peru. Want mijn droom is een soort instituut maken in Bolivia, instituut maken in Peru en instituut maken in Ecuador. En proberen te redden met wat wij hebben.